Koen, wat vind je eigenlijk van het genre true crime?
Ik vind dat een heel interessant genre. Het laat de extreme kanten van de samenleving zien.
Het is ook zeker een interessant genre. En dat is waarom wij het daar deze aflevering over gaan hebben.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Vermoorde Onschuld. Ik ben Koen.
En ik ben Evelien en deze aflevering gaan we het dus hebben over de obsessie met true crime. In deze aflevering bespreken we dus een wat algemener onderwerp, true crime. Maar dat vind ik belangrijk omdat we de volgende keer een specifieke true crime zaak gaan bespreken.
Oeh, dat is een teaser.
Dat is zeker een teaser. Wat voor jou misschien nog wel interessanter is, is dat we gaan het dus over het genre true crime hebben. En daar komt ook een stukje geschiedenis bij kijken.
Ah, kijk, dat is heel erg leuk.
Ja, jij bent liefhebber van geschiedenis.
Zeker.
Ik heb bij het voorbereiden van deze aflevering bijna alleen maar Engelstalige bronnen gebruikt. Het kan daardoor zijn dat er, ondanks dat ik echt mijn best heb gedaan, wat vertalingsfouten in mijn tekst zitten. De complete bronnenlijst is te vinden op onze website. Maar ik zal in mijn verhaal de bronnen soms ook expliciet benoemen. Daarnaast vind ik het belangrijk om nogmaals te benadrukken dat ik geen journalist, onderzoeker of media- of geschiedenisexpert ben, maar slechts een amateur podcastmaker. Ben je er klaar voor om de geschiedenis in te duiken?
Helemaal.
Oké, voordat we dat doen wil ik openen met een audiofragment. En dat is een fragment van eerder dit jaar, juli 2022, uit het item True Crime Behind America's Growing Obsession van Today.
True crime has captivated audiences for years with no end in sight. An explosion of true crime content on television with shows like Dateline and Tiger King, leaving viewers transfixed and searching for more. In fact, audience demand for true crime has grown more than 73% in the documentary streaming space. But the largest platform, podcasts, where 62 million Americans a year listen to deep dives of intricate cases.
In de Verenigde Staten is het aanbod van true crime documentaires op streamingdiensten met 73,6% gegroeid tussen januari 2020 en mei 2022. 62 miljoen Amerikanen per jaar luisteren naar deep dives binnen het genre. En dat is bijna 20% van de gehele Amerikaanse bevolking. Ook als je op Apple Podcasts naar de Nederlandse ranglijst kijkt, staan er aardig wat true crime gerelateerde podcasts in de top 100. Ik heb zelf dan ook het idee dat het aantal Nederlandse true crime podcasts de afgelopen 2 jaar flink is toegenomen. Uit de populariteit van het genre blijkt dus een collectieve morbide nieuwsgierigheid. En dat is niet vreemd, want in een artikel van Ismee Gijssen van de NPO uit 2021 las ik dat deze morbide nieuwsgierigheid heel menselijk is. Volgens de Amerikaanse professor criminologie Scott Bahn zijn we tussen aanhalingstekens geobsedeerd door true crime omdat het inspeelt op onze emoties, met name angst. Hierdoor maken we adrenaline aan, wat zowel stimulerend als verslavend werkt. Volgens criminoloog Shanna Melbaum is het kijken van bijvoorbeeld een true crime documentaire een veilige manier van deze spanning ervaren. Daarnaast maakt het ook nieuwsgierig, want we zijn allemaal benieuwd naar wie de monsters achter gruwelijke daden zijn. En zouden we zelf dergelijke situaties kunnen herkennen? Om een beeld te schetsen van de geschiedenis van het genre heb ik de volgende bronnen geraadpleegd. Een artikel van Lex Lee van AncientOrigin.net uit 2022. Een artikel van Pamela Berger van JSTOR Daily uit 2016. En een literatuuronderzoek getiteld True Crime: The Origins of Modern Sensationalism van Joy Wiltenberg uit 2004. Vooral het literatuuronderzoek van Joy Wiltenberg geeft ontzettend veel inzicht in de geschiedenis van het genre. Haar focus ligt hierbij op sensationalisme, oftewel sensatiezucht. Het genre true crime kwam halverwege de 16e eeuw op in Duitsland. Het, zoals Wiltenberg schrijft, epicentrum van de vroege boekdrukkunst. In die tijd werden namelijk al pamfletten gedrukt met verhalen over waar gebeurde misdaad.
Maar is dat niet sinds, laat maar zeggen, er drukwerk is kan er geschiedenis voor worden gekeken? Ik denk daarvoor was er ook al true crime, toch?
Zeker, daarvoor was er ook al verslaglegging van moorden die zijn gepleegd. Alleen had het wel een heel ander doel dan nu.
Oké. Okay.
Want al eerder werd er in middeleeuwse kronieken over moorden geschreven, gepleegd door mensen van adel en heersers onderling. Maar deze waren niet bedoeld voor het grote publiek. De machthebbers van die tijd gebruikten deze kronieken voornamelijk als manier van verslaglegging van gebeurtenissen. Dankzij de opkomst van boekdrukkunst in 1450 werd het echter steeds makkelijker om een groter publiek te bereiken en eind 15e eeuw werden er steeds meer actuele nieuwsberichten gepubliceerd. De nieuwsberichten in die tijd gingen vaak over gebeurtenissen ver weg, zoals oorlogen, en werden voornamelijk geschreven door ambtenaren, kooplieden, geleerden en geestelijken. Deze laatste groep schreef ook regelmatig over lokale gebeurtenissen, wonderlijke en bovennatuurlijke gebeurtenissen, rampen en misdaden. De misdaadberichten hadden vaak een religieuze ondertoon, maar soms waren ze meer politiek van aard. De misdaadverslagen uit de 16e eeuw waren overigens nog steeds niet gericht op de massa, maar waren vooral bedoeld voor de hogere sociale klasse. Zij konden tenslotte lezen en hadden geld om het hieraan te besteden. Deze verslagen werden toen al wel zo geschreven dat ze inspeelden op de emotie van de lezer. Zo werden familierelaties benadrukt en werd het geweld zeer grafisch beschreven in combinatie met emotioneel taalgebruik. Verslagen die wellicht moeilijk te geloven waren, kregen in die tijd al het label waar gebeurt. De auteurs van deze verslagen maakten expliciet duidelijk dat ze relevant waren voor alle christenen, omdat het ging om de gevolgen van zondigen. Het zal je dan ook niet verbazen dat vrijwel alle misdaadverslagen uit de 16e en 17e eeuw een christelijke boodschap bevatten. Het eerste misdaadverslag dat sensationeel van aard is, werd in 1551 geschreven door de Lutherse predikant Burkhard Waldis. Zijn pamflet ging over, quote, het waar gebeurde en zeer afschuwelijke verhaal van hoe een vrouw haar vier kinderen op tyrannieke wijze vermoordde en zelfmoord pleegde in Weidenhausen bij Eschwegen in Hessen, unquote. In dit pamflet plaatste hij het schijnbaar normale huishouden in schril contrast met de plotselinge uitbarsting van gruwelijk geweld. Waldis beschreef dat in detail hoe de moeder haar oudste zoon vermoordde en vervolgens haar andere kinderen op dezelfde gruwelijke wijze om het leven bracht. Hij gebruikte dit vooral om een bekentenisboodschap te promoten. Het pamflet herinnerde lezers aan de altijd aanwezige duivel en waarschuwde dat iedereen kwetsbaar is voor verleiding. Alleen Gods genade kan uitkomst bieden, zelfs voor de ergste zondaars, zoals de moordlustige moeder uit het verhaal. Ik had toch gezegd, religieuze ondertonen.
Ja, dat is heel interessant, want dat ze dan de duivel gebruiken alsof de duivel, laat maar zeggen, deze beslissingen voor je maakt. Ik vind dat altijd heel interessant in religie.
Waar het heel erg op neerkomt hierbij is dan niet dat de duivel de beslissing van je maakt, maar als jij niet genoeg gelooft, dan kan je worden verleid door de duivel om slechte dingen te doen. Dus het hangt samen met dat je elke keer weer
moet blijven naar de kerk gaan, ja, en blijven geloven om het in stand te houden. Ja, ja. Zo werkt dat inderdaad, om het in stand te houden.
Het meest voorkomende onderwerp van de misdaadpamfletten uit de late 16e en begin 17e eeuw was, ja, en dan wil ik jou laten gokken, wat denk jij wat het meest voorkomende onderwerp was binnen het genre true crime?
Een moord, denk ik.
Ja, klopt. Denk je nog een specifiek soort moord?
Vrouwen?
Nee, familiemoorden.
Oh, familiemoorden. Tuurlijk.
Meer dan de helft van de door Wiltenburg gevonden en geanalyseerde pamfletten gingen hierover. Binnen dit onderwerp ging het in 2/3 van de pamfletten over de moord op kinderen en in de meeste gevallen ging het om de moord op meerdere familieleden. Het ging vaak over ouders die hun kinderen vermoorden of andersom kinderen die hun ouders vermoorden. In deze pamfletten werden de moorden dus tot in de meest gruwelijke details beschreven om zo een reactie uit te lokken bij de lezers. En dat is dus dat stukje sensationalism. Voor degene die niet konden lezen, werd het vooral gevisualiseerd op uit hout gesneden afbeeldingen, zodat ook zij wisten waar het over ging.
Oeh, dus dan heb je gewoon een beeldhouwwerk. waar iemand 3 maanden mee bezig is?
Nou, het zijn gewoon van die afbeeldingen wat gesneden is uit houten plankjes. Maar ik vond het wel interessant om te lezen, dus dat voor de mensen die het niet konden lezen, dat ze dus ook het vooral mee konden krijgen, omdat het gewoon gevisualiseerd werd.
Ja, moest ook wel, want heel veel mensen konden het toen ook gewoon nog niet lezen.
Nee, klopt ook. Maar dus dat de behoefte om die boodschap te verspreiden wel zo sterk was, om dat dan zo te doen. In deze tijd werd vaak geschreven over dat daders deze moorden om financiële redenen pleegden. Natuurlijk gekoppeld aan invloeden van de duivel. In tegenstelling tot nu werd in die tijd vrij weinig aandacht besteed aan de dader als individu, maar lag de focus echt op het verhaal van de slachtoffers en hoe zij de misdaad mogelijk hebben beleefd. Slechts enkele keren werd er vooral gehaald bij de dader.
Dat is best wel interessant dat dat toen zo gedaan werd, want de slachtoffers zijn meestal niet de sterren op dit moment. Dat zijn meer de daders. Dat is super interessant dat eigenlijk is dat een slechte
verandering
inderdaad.
Dat het genre in de 16e eeuw in Duitsland opkwam is overigens helemaal niet vreemd. Wiltenburg schrijft dat dit met de maatschappelijke ontwikkelingen van die tijd te maken heeft. Er werden toen erg veel misdaden gepleegd, dus de misdaadcijfers waren toen simpelweg ook enorm hoog. Daar kwamen later de heksenvervolgingen ook nog eens bij. Mensen leefden destijds in angst, maar het is onduidelijk of dit de interesse in het genre heeft aangewakkerd. Naast Duitsland werd ook in Engeland in de 17e eeuw over waar gebeurde misdaad geschreven. Ook daar ging het vaak over familiemoorden, maar daarnaast ook over seksueel geweld, vrouwelijke moordenaars en andere bijzondere en vooral bloederige zaken. Niet alleen in de vorm van pamfletten, maar ook in de vorm van ballads, liedjes dus. En dan om specifiek te zijn, murder ballads. Waar in Duitsland de focus lag op het slachtoffer, werd in Engeland vooral over de dader geschreven. In Engelse publicaties werd het vooral vaak vanuit het perspectief van de moordenaar geschreven. En dan met name de berouwvolle moordenaar. Hierdoor nam de interesse in de dader als individu steeds meer toe. Zelfs rechters vroegen steeds vaker naar het motief en de gemoedstoestand van de dader. Dit had dus invloed op de rechtspraak, want in Engeland bepaalt een jury of iemand schuldig is of niet. Niet alleen de Engelsen hadden uit sensatiezucht interesse in de dader. In de loop van de 17e tot in de 19e eeuw werd ook in Duitsland steeds meer over de dader geschreven. Mogelijk een gevolg van verstedelijking.
En ik denk dat het ook gewoon interessanter is om over de dader te lezen. Want die heeft het bewust gedaan. Tenminste, normaal liter bewust gedaan. En iemand overkomt het als je slachtoffer bent. Dus het is veel interessanter om te weten wat doet diegene die het gedaan heeft dan degene die het overkomt.
Ja, en dan waarschijnlijk ook, want als het een gevolg is van verstedelijking en steeds meer mensen komen dichter op elkaar te wonen, waar jij inderdaad niet altijd controle over hebt, dan kan ik me voorstellen dat dat dan is van, misschien kan ik dingen herkennen bij mijn buurman.
Dat zou kunnen.
In de 18e en 19e eeuw werd nog steeds voornamelijk over familiemoorden geschreven. Maar de focus lag toen meer op het, tussen aanhalingstekens, criminele brein. Of de psychologie van de dader. En de omstandigheden die hebben geleid tot de misdaad. Dit zie je bijvoorbeeld terug in een pamflet uit 1846... waarin Christian Holtzwart centraal staat. Een dichter die zijn vrouw en 5 kinderen vermoordde. Naast de moorden werd hij ook ingegaan op het leven van Holtzwart. Ondersteund met stukken uit zijn dagboek, zijn gedichten en een foto. Ironisch genoeg hebben de moorden ertoe geleid dat Holtzwart's werk eindelijk werd gepubliceerd. Terwijl zijn falen als dichter en de financiële problemen van het gezin hem dusdanig tot wanhoop heeft gedreven dat hij daardoor de moorden pleegde.
Er zit natuurlijk ook wel meer waarde aan een artikel als er iets aan vooraf gegaan is. Dus ja.
Zie je sowieso heel vaak dat kunstenaars en schilders en noem maar op populair worden na hun dood.
Ja.
Als je kijkt naar de historische ontwikkelingen binnen misdaadliteratuur in de Verenigde Staten, zie je een vergelijkbaar patroon als in Duitsland en Engeland. In de 17e en 18e eeuw gaven Puritijnen vaak een preek bij de executies van misdadigers en deze preken werden vervolgens gepubliceerd. Dit werd dan weer gecombineerd met een sociale of religieuze agenda. wederom om zoveel mogelijk in te spelen op emoties. In plaats van dat moordenaars simpelweg kwaadaardig zouden zijn, werden ze weggezet als, tussen aanhalingstekens, monsters. Iets wat als uniek werd gezien. Dat maakte de berichtgeving in die tijd al sensatiezuchtig. Overigens waren deze preken extra populair tijdens de heksenvervolgingen. Met name tijdens de heksenprocessen van Salem zijn veel van deze preken opgeschreven en in 1692 gepubliceerd. Ook in de 19e eeuw bleven dit soort pamfletten over waargebeurde misdaad verschijnen in Engeland en in de Verenigde Staten. Pamela Berger schrijft in haar artikel voor JSTOR Daily dat door de komst van de Penny Press, en dat waren goedkope kranten in tabloidstijl, in de Verenigde Staten steeds meer Amerikanen in contact kwamen met misdaadjournalistiek. Deze goedkope kranten werden ook wel Penny Dreadfuls genoemd en hadden een sterk sensatiezuchtig of ja, sensationalistisch karakter. Ze hadden dan ook als doel om elke week de lezer te entertainen. Dankzij de goedkope prijs van de kranten, want ze kostten slechts een penny, waren ze goed betaalbaar voor de arbeidersklasse. En ook in deze tijd werd voornamelijk geschreven over familiemoorden en andere bloederige zaken. Echter ontstond er toen wel een nieuwe trend. Verschillende gerenommeerde Engelse auteurs waren namelijk ook geïnteresseerd geraakt in waar gebeurde misdaad en begonnen hierover te schrijven. Waaronder Thomas de Quincey, en ik hoop dat ik het goed uitspreek. De Quincey hoopte zo de lezer aan het denken te zetten over hoe de samenleving destijds misdaad interpreteerde. Ook uitte hij op deze manier kritiek op het sensationele of sensatiezuchtige karakter van Penny Dreadfuls. De interesse van het Amerikaanse publiek in het genre true crime, en dan met name true crime mysteries, moordmysteries, nam verder toe mede dankzij ontwikkelingen op het gebied van criminologie en forensisch onderzoek. En denk hierbij aan vingerafdrukken, ballistiek en schotresten. Eind 19e eeuw was het Amerikaanse publiek namelijk redelijk bekend met forensische wetenschappen en de rol van een rechercheur in een politieonderzoek. Hierdoor was iemands schuld of onschuld niet langer meer gebaseerd op goddelijke gerechtigheid.
Wat is goddelijke gerechtigheid?
Dat God bepaalt of iemand...
Oké, dus echt...
Minder invloed vanuit religie, vanuit de kerk.
Duidelijk.
Deze verschuiving heeft er mede voor gezorgd dat er enorm veel interesse was in de rechtszaak van Lizzie Borden. Een echte crime of the century. Ken jij de Lizzie Borden-zaak?
Nee.
Op 4 augustus 1892 zijn Andrew Borden en zijn vrouw Abby met een bel vermoord in een huis in Fall River, Massachusetts. Andrew's dochter Lizzie werd verdacht van deze dubbele moord. Lizzie werd omschreven als een oude vrijster die elke zondag trouw naar de kerk ging. En misschien ook daarom dat haar arrestatie en rechtszaak tot veel media-hype leidde. Want zij was eigenlijk heel vroom.
Het braafste meisje van de klas.
Lezers in het hele land konden elke dag lezen over de ontwikkelingen in het strafproces. Lizzie Borden is uiteindelijk vrijgesproken, maar haar zaak heeft ervoor gezorgd dat Amerikaanse kranten zich niet alleen nog maar op lokaal nieuws gingen focussen, maar ook op regionaal en nationaal nieuws. Ik heb hier nog een opmerking bij gezet. 4 jaar voor de moord op Andrew en Abby Borden was er een andere zaak die een media-hype veroorzaakte in Engeland. Durf jij te raden over welke zaak ik het heb?
Mijn kennis van de historie gaat niet heel ver, maar er is de Ripper.
Ja, dat klopt. Jack the Ripper in 1888. Daar werd destijds ook zeer sensationeel of sensatiezuchtig over geschreven in de Penny Dreadfuls. En als je dus zoekt online naar Penny Dreadfuls, dan kom je veel Jack the Ripper dingen tegen. Ook in de 20e eeuw groeide de aandacht voor true crime. In de Verenigde Staten was dit mede dankzij het boek In Cold Blood van Truman Capote uit 1966. In vrijwel elk artikel wat ik tegenkwam over de geschiedenis van het genre, werd dit boek genoemd. In dit boek schrijft Capote over de moorden op Herbert Clutter, zijn vrouw Bonnie, hun 16-jarige dochter Nancy en hun 15-jarige zoon Kenyon. In het plaatsje Holcomb, Kansas, in 1959. Het was destijds een baanbrekend boek, want het wordt gezien als de eerste non-fictie-roman. Ik ben zelf trouwens ook ooit begonnen aan het boek, maar ik heb het helaas nog niet uitgelezen. Ik heb wel de film gekeken uit 2005.
Is daar een film van?
Ja.
Hoe heet die film?
Capote.
Capote.
Die film gaat meer over het proces rondom het boek en niet het boek zelf. Ik heb wel gelezen dat Capote de spanning goed heeft opgebouwd en dat het als lezer voelt alsof je nauw betrokken bent bij de zaak. Een ander bekend true crime boek uit de 20e eeuw, wat ik overigens wel heb gelezen, is The Stranger Beside Me van Anne Rule uit 1980. In dit boek schrijft Rule over misschien wel de meest bekende seriemoordenaar die er is, Ted Bundy. Wat haar boek en haar vooral uniek maakt, is dat ze bevriend was met Bundy en met hem heeft samengewerkt als vrijwilliger bij een hulplijn voor zelfmoordpreventie.
Wat vond je van het boek?
Ik vond het een interessant boek, maar wel wat langdradig. Ik vond het perspectief van Rule interessant en wat ik me er nog van kan herinneren is dat zij respectvol schreef over slachtoffers. En dat is iets wat ik zelf altijd heel erg belangrijk vind binnen true crime media. Ook tegenwoordig is true crime literatuur nog wijd beschikbaar. Maar genre heeft inmiddels ook andere vormen aangenomen, waaronder televisieseries, documentaires, YouTube-kanalen en podcasts. De ongekend populaire podcast Serial heeft het true crime genre in 2014 binnen podcasting op de kaart gezet. Interessant genoeg zien de makers van Serial het zelf niet als een true crime podcast, maar als een onderzoeksjournalistiek podcast. Verder zijn er tegenwoordig ook enorm veel true crime documentaires te vinden op onder andere Netflix. Dankzij de opkomst van streamingdiensten is true crime content toegankelijk voor een zeer groot publiek. Ook in Nederland consumeren we flink wat true crime content. Denk bijvoorbeeld aan de documentaire serie De Kinderen van Ruinerwold en de verschillende true crime podcasts die in de Nederlandse top 10 staan op Apple Podcasts.
Dat vond ik nou echt een hele interessante documentaire. Kinderen van Ruinerwold.
Ja, dat kan gebeuren in een klein land als dit.
Ja, want ja, dat klopt, ja. Ja.
True crime is dus een populair genre. Maar ja, wie is nou eigenlijk de doelgroep? Oké, ik wil dat meteen aan jou vragen. Hoe omschrijf jij de doelgroep van true crime?
Ik denk dat de doelgroep vooral, en nou wil ik niet beledigen, maar ik denk dat het vooral vrouwen zijn die naar true crime, tenminste, die daar een obsessie mee hebben.
Dat klopt ook hoor. Dat is ook een beeld wat heel erg wordt geschetst. Maar ja, het zijn ook heel vaak vrouwen. Want uit onderzoek van Amanda Vickery en Chris Fraley uit 2010 blijkt dat meer vrouwen dan mannen true crime boeken lezen. Dit komt voort uit angst bij vrouwen om zelf slachtoffer te worden. De interesse is dus uit overlevingsdrang. Dit is interessant, want over het algemeen zijn mannen vaker slachtoffer van een misdrijf dan vrouwen. Echter zijn, statistisch gezien, vrouwen vaker het slachtoffer van seksueel geweld dan mannen.
Mannen zijn dus vaker slachtoffer van geweldsdelicten?
Ja, dat klopt, dan vrouwen. Jij hebt bijvoorbeeld meer kans om bij een knokpartij betrokken te raken of daar het slachtoffer van te zijn dan ik.
Oh, dan neem
statistisch
ik,
gezien.
Dan neem ik jou gewoon vaker mee overal naartoe.
Ja, snap ik, zou ik ook doen. Ik ben wel je buffer, Koen.
Ja, daarom. Vrouwen zitten minder statistisch gezien ben ik dan veiliger.
Weer andere bronnen verklaren dat het door de media komt dat vrouwen deze angst hebben, omdat er meer aandacht wordt besteed aan zaken waarin een vrouw het slachtoffer is.
En dat vind ik wel interessant, want nu is het op Netflix natuurlijk die Dahmer-serie, wat puur man-man is. Daar komt geen vrouw aan bod. Alleen ik snap wel de angst, want meestal als vrouwen slachtoffer zijn, is een man ook de dader. En ja, in principe zijn mannen over het algemeen wat potiger dan vrouwen. Dus ik snap ook wel dat die angst dan wat groter is. Je hebt gewoon minder kans op...
Ja, je kan minder terugdoen.
Precies, je hebt minder kans op overleven. Dus die angst is wel realistischer, denk ik.
De interesse van vrouwen in het genre is dan ook vaak gerelateerd aan het willen voorkomen van zelf slachtoffer worden. Vandaar dat een vrouw ook meer geïnteresseerd is in true crime media over vrouwelijke slachtoffers, omdat ze zichzelf erin herkennen. In 2018 hebben Kelly Bowling en Kevin Hall onderzoek gedaan naar de motivatie van podcastluisteraars voor het luisteren naar True Crime. Hiervoor hebben ze een enquête opgesteld en deze is door 274 respondenten ingevuld. Uit een onderzoek blijkt dat veel van de respondenten naar True Crime luistert omdat ze het zien als prima tijdverdrijf, vooral tijdens het doen van huishoudelijke klusjes. Ook was er interesse in het genre om zo te leren over de rechtsstaat. Op een aantal punten was er echter significant verschil in de motivatie tussen mannen en vrouwen. Zo waren vrouwen het significant vaker eens met stellingen over luisteren naar True Crime om hun werkdag te vergeten of te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Ook waren vrouwen het significant vaker eens met stellingen over luisteren naar True Crime om inzicht te krijgen in het brein van criminelen, omdat ze graag luisteren naar persoonlijke verhalen van anderen en omdat ze graag horen over de geheimen en wandaden van een ander. De vrouwelijke respondenten toonden dus sterkere voyeuristische trekjes dan de mannen. Daarnaast luisteren vrouwen ook significant vaker naar True Crime podcasts om erover te kunnen praten met vrienden en bezochten ze sneller online discussies zonder er zelf deel aan te nemen. Dat is wat ik ook altijd doe op Reddit.
Ja.
Een resultaat wat niet significant was, maar wel opvallend. Vrouwelijke respondenten waren het vaker eens met de stelling: ik luister naar True Crime podcasts om zo te leren wat mij kan overkomen. Dit komt dus overeen met de resultaten van het onderzoek van Vickery en Fraley. True crime wordt dus over het algemeen meer door vrouwen geconsumeerd dan door mannen. En omdat vrouwen zichzelf willen herkennen in de verhalen, gaat het dus vaak over vrouwelijke slachtoffers. Maar is het je wel eens opgevallen dat het vaak om witte vrouwen gaan die slachtoffer zijn?
Heel vaak.
Hier is in 2004 door journalist Gwen Ifill, en ik hoop dat ik het uitspreek, een term voor bedacht tijdens een conferentie over journalistiek. Missing White Women Syndrome. Gevolgd door de quote: als er een witte vrouw wordt vermist, dan bespreken we dat elke dag op het nieuws. Ifill was destijds nieuwslezeres bij de Amerikaanse zender PBS. De term Missing White Women Syndrome leidde vorig jaar in augustus 2021 op in de media toen de 22-jarige Gabby Petito vermist raakte terwijl ze op reis was met haar vriend door de Verenigde Staten. In dat jaar werden meerdere artikelen over dit syndroom geschreven, waaronder door Matt Pierce voor de LA Times, Derica Purnell voor The Guardian en Katie Robertson voor de New York Times. Ondanks dat de term uit 2004 komt, is het vandaag de dag nog steeds relevant. Het wordt gebruikt om de ongelijkheid qua berichtgeving van vermiste personen in de media te beschrijven, waarbij vermiste, witte, jonge, conventioneel aantrekkelijke vrouwen veel meer aandacht krijgen dan vermiste mensen van kleur. Uit meerdere onderzoeken is dan ook gebleken dat in de Verenigde Staten witte vrouwen disproportioneel meer media-aandacht krijgen dan niet-witte vrouwen. Daarnaast worden witte vrouwen doorgaans omschreven als goede, nette mensen uit een veilige omgeving, terwijl vrouwen van kleur worden afgeschilderd als risiconemers die op de een of andere manier zelf schuld hebben aan hun verdwijning. Het probleem met Missing White Women syndroom is niet dat witte vrouwen minder aandacht moeten krijgen, maar dat niet-witte mensen evenveel aandacht moeten krijgen. De media-aandacht kan namelijk veel opleveren in een verdwijningszaak. Het zorgt voor bewustzijn en het kan leiden tot tips, wat weer tot een doorbraak kan leiden. Daarnaast komt het gebrek aan aandacht bij de familieleden van slachtoffers van kleur over alsof het leven van hun geliefde minder waard is dan dat van een witte vrouw. Volgens hen ontmoedigt dit tevens de politie om middelen in te zetten waarmee de zaak mogelijk opgelost kan worden. De familie van Gabby Petito was dankbaar voor de enorme aandacht haar verdwijning kreeg, want hierdoor kwamen veel tips binnen. Uiteindelijk is haar lichaam gevonden in het Bridgerton National Forest in de Amerikaanse staat Wyoming. Haar destijds 23-jarige vriend Brian Laundrie heeft haar vermoord en heeft later zelfmoord gepleegd. Hoewel Joseph Petito, Gabby's vader, dankbaar was voor de media-aandacht die zijn dochter kreeg, riep hij in de media op om alle vermiste personen aandacht te geven en zo te helpen. En ik heb hier een audiofragment van.
I want to help. I want to ask everyone to help all the people that are missing and need help. And like I said before, it's on all of you, everyone that's in this room, to do that. And if you don't do that for other people that are missing, that's a shame. Because it's not just Gabby that deserves that. So look to yourselves on why not that's not being done.
Ik vind het heel knap om in zo'n moment, laat maar zeggen, niet alleen aan jezelf te denken. Want ja, je wereld staat natuurlijk op zijn kop. Om dan te denken aan meerdere slachtoffers vind ik knap.
Ja, vind ik ook. Vind ik heel knap. Een zaak als die van Gabby Petito laat zien hoeveel aandacht bepaalde true crime zaken krijgen en hoe intensief sommige mensen ermee bezig zijn. Ik volg meerdere true crime gerelateerde subreddits en zag destijds meerdere posts per dag over deze zaak voorbij komen.
Het is wel interessant, want ik zit op TikTok en normaal liggen mijn interesses niet bij deze zaken. Maar omdat het op TikTok voorbij komt, heb ik er best wel veel aandacht aan besteed. En ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben gehad.
Dat denk ik ook. Ik denk dat social media tegenwoordig ook gewoon een grote rol speelt.
Ja.
Maar ik zag dus heel vaak ook posts op Reddit voorbij komen. En dat zette mij aan het denken. Wat doet het eigenlijk met je als je veel true crime content consumeert? Omdat ik benieuwd was naar het effect van true crime op onze mentale gezondheid, heb ik de artikelen van Diane Barth voor NBC News uit 2021, Paige Smith voor de HuffPost uit 2018 en Ellie Volpe voor Vice uit 2019 geraadpleegd. Zij schrijven hier eigenlijk alle drie hetzelfde over. Voor veel mensen is het luisteren naar een true crime podcast of het kijken van een true crime documentaire een manier om te ontspannen. Maar bij sommigen kan het leiden tot zowel mentale als fysieke gezondheidsproblemen. Er zijn veel mensen die luisteren of kijken naar true crime als enorm ontspannend ervaren. Zij zetten bijvoorbeeld een true crime podcast op voor het slapen gaan en slapen vervolgens als een roos. Het is dan ook een manier om te ontsnappen aan wat er op dat moment gaande is in de wereld. Daarnaast is het ook een manier om in een veilige en gecontroleerde omgeving onze fascinatie en misschien ook wel angst voor de duistere kant van de samenleving te verkennen. Echter kan het wel gevolgen hebben voor onze mentale gezondheid. Want true crime heeft natuurlijk een verontrustend karakter. Overconsumptie kan daardoor een angststoornis uitlokken, of leiden tot nachtmerries of paranoia. Daarom is het belangrijk om in de gaten te houden wat voor effect het heeft op je mentale gezondheid. Als je voor langere tijd veel true crime content consumeert, kan dit namelijk een negatief effect hebben op je lichaam. Dit is in verband met de verhoogde productie van adrenaline, een stresshormoon welke verantwoordelijk is voor je fight or flight, vecht of vlucht reactie. Overconsumptie van true crime kan leiden tot psychische problemen zoals angst, depressie en verschillende lichamelijke gezondheidsklachten vanwege onder andere een gebrek aan slaap. Als je merkt dat je, tussen aanhalingstekens, obsessie met true crime je dagelijks leven begint te verstoren, is het tijd om het opnieuw te evalueren. Net als veel andere dingen in het leven is het een goed idee om met mate van true crime te genieten. Naast mogelijke negatieve effecten op de mentale gezondheid is er ook kritiek op true crime vanwege ethische overwegingen. Daarom was ik benieuwd naar hoe het hiermee zit, want hoe ethisch verantwoord is het genre eigenlijk? Hazel Wright schreef in haar research paper uit 2020 over de ethische overwegingen binnen het genre. Voor haar onderzoek definieerde Wright ethische overwegingen binnen true crime als de minste hoeveelheid directe of indirecte schade er wordt toegebracht aan de onderwerpen van true crime boeken, de slachtoffers en hun families, en aan de lezers ervan. Ook schrijft ze over hoe sensationalisme schadelijk is voor slachtoffers en de families van slachtoffers. Denk hierbij aan de verheerlijking van de dader of de rol van de politie in plaats van over het slachtoffer te schrijven als een individu, iemand met zijn of haar eigen leven buiten de misdaad om. De meest ethisch verantwoorde manier van schrijven over true crime is juist door te focussen op het menselijke aspect en het voorkomen van verheerlijking van geweld en het mythologiseren, ik hoop dat dat een goed woord is,
ja,
van de dader en de politie. Daarmee wordt bedoeld dat je de dader dus juist niet moet wegzetten als een monster en de politie als superhelden, want het zijn gewoon allemaal mensen. Daarnaast is de kwaliteit van het onderzoek essentieel. Het verhaal moet op feiten zijn gebaseerd. Het is niet ethisch verantwoord om lezers of kijkers of luisteraars verkeerde informatie te geven of om de waarheid te manipuleren. Niet alleen omdat het simpelweg niet oké is, maar ook omdat het grote gevolgen kan hebben voor de echte mensen waarover het vooral gaat. We moeten ons blijven beseffen en realiseren dat in true crime het om echte mensen gaat. En dus ook om echte mensenlevens gaat. Ik had hier nog een opmerking bij geschreven. Ik bezoek dus regelmatig true crime gerelateerde subreddits. En op één daarvan was een tijdje terug een draadje over de moord op Carina Holmer. Een 19-jarige Zweedse au pair die in 1996 in Boston is vermoord na een avondje stappen. In dit draadje commentte iemand dat hij of zij de zaak niet interessant vond. En toen dacht ik, sorry dat je de gruwelijke moord op een jong meisje niet interessant genoeg vindt. Hetzelfde zie je overigens tegenwoordig ook met mass shootings in de Verenigde Staten. Of met school shootings. Het dodenaantal van Columbine, 15 inclusief de twee daders, wordt tegenwoordig al niet meer als nieuwswaardig gezien.
Ja, dat is heel interessant. Dit is ook gewoon, klinkt heel cru. Maar ik denk ook gewoon een gewenning. Als iets 20 keer voorkomt, dan is het al minder speciaal voor nieuwswaarde. Dat is eigenlijk best wel heftig dat ze daar totaal niet mee bezig zijn.
Ja, dat is dus ook dat stukje sensationalism.
Ja.
De reden waarom ik niet snel geneigd ben om Nederlandse zaken te bespreken, is dan ook omdat ik slachtoffers of familie van slachtoffers of daders niet opnieuw wil traumatiseren. Dit betekent overigens niet automatisch dat we helemaal geen Nederlandse zaken of zelfs recente Nederlandse zaken zullen bespreken. Alleen, ik vind dat wel iets wat we moeten meenemen in onze afweging. Wat voor effect het heeft op
Ik ben persoonlijk wel fan van heel veel Nederlandse zaken. Maar vooral
fan van zaken?
Nou, ik ben fan van grote maffiazaken. En in Nederland heb je natuurlijk Willem Holleder en Cor van Hout. En je hebt natuurlijk nu een hele grote zaak, Tachi. En dat vind ik echt de crème de la crème van de true crime, om maar zo te zeggen, persoonlijk.
Ik zit daar dus helemaal niet in. Ik weet wel wie Tachi is, een grote lijnen wat er speelt. Maar daar mag jij mij wel een keertje over vertellen.
Ja, misschien kan ik wel een stuk over de Heineken-ontvoering. Dat is heel erg interessant.
Ja, zeker.
Daar is de Nederlandse misdaad mee begonnen.
Ja, want daarvoor was er geen Nederlandse
helemaal niks.
Misdaad.
Was alles koek en ei, de zon scheen, niks aan de hand. Ja. De georganiseerde misdaad.
Overigens wil dit alles niet zeggen dat er ethisch gezien geen positieve kant zit aan het genre. Juridisch gezien is dankzij het genre in het verleden wel eens het een en ander recht gezet. Ook biedt het voor slachtoffers die bij de aanvankelijke media-aandacht verkeerd zijn neergezet, de mogelijkheid om dit bij te stellen. Hetzelfde geldt voor personen die onterecht zijn veroordeeld of onterecht zijn beschuldigd. Ook blijkt uit onderzoek van de al eerder genoemde Kelly Bowling dat sommige slachtoffers, of ja, beter gezegd overlevenden, het gevoel hebben dat het true crime genre hun gevoelens en ervaringen een plekje geeft in de maatschappij. Ze hadden het gevoel dat ze onderdeel zijn geworden van een gemeenschap waarin hun stem wordt gehoord en hun verhalen worden genormaliseerd. Ik wil het met jou hebben over Dahmer, of ja, om specifiek te zijn, Monster, the Jeffrey Dahmer Story op Netflix. Daar is veel over te doen op het moment van opnemen. Ik heb het hier gisteren zelfs met studenten over gehad. Ik heb gisteren een workshop Maak je eigen True Crime podcast gegeven.
Zelfs op mijn werk, waar zijn er mensen die over Dahmer hebben gesproken die nooit over dit soort true crime dingen praten. Dus het is een heel groot onderwerp.
Ja, het is ook echt een mega populaire serie. Je hebt hem nog niet gezien, toch?
Nee, dat klopt.
En waar ik het vooral met je over wil hebben is de media-aandacht die deze serie op dit moment krijgt. En ik wil het ook even linken aan wat we net over hadden, dat stukje ethische overwegingen. Ik zit namelijk wel eens op Twitter en ik zag op Twitter het een en ander voorbij komen, waaronder dat de slachtoffers en de families van de slachtoffers nooit zijn ingelicht over deze serie. Wat vind jij ervan dat er geen contact is opgenomen door de producers en door de makers met de slachtoffers?
Dat vind ik heel erg kwalijk. Aangezien er dus ook gewoon beelden zijn van momenten die hebben plaatsgevonden, laat maar zeggen, in het echt. Dat die mensen in ieder geval niet op de hoogte zijn gesteld, vind ik bizar. En er moet wel gewoon over worden nagedacht op het moment dat je zoiets maakt wat op een waar gebeurd verhaal gebaseerd is. Dat je de slachtoffers niet nog een keer het hele proces laat beleven. En zeker met de populariteit van de serie nu, ja, daar gaat gewoon heel veel aandacht heen. Dus zullen die mensen ook weer belaagd worden?
Ja, zeker. Gewoon weer opnieuw getraumatiseerd worden. En jij noemde net al iets, dat zeg jij heel goed. Het is een serie die gebaseerd is op waar gebeurde feiten. Dat is ook hoe het zichzelf neerzet. In principe is het geen true crime. Dat zie je trouwens ook terug in de serie, want heel veel dingen kunnen wij niet weten. En heel veel dingen zijn ook vanuit het oogpunt van goede storytelling aangepast. Het gevaar is natuurlijk wel dat mensen die minder bekend zijn met de zaak en wat er echt is gebeurd, de dingen die in deze serie worden verteld, als waar aannemen. Ik ben het trouwens met je eens. Ik vind het ook heel erg kwalijk dat er geen contact is opgenomen van de makers van de serie met de slachtoffers en de families van de slachtoffers. Ook al zou je niks met hun input doen, dan kan je ze in elk geval een heads-up geven dat het eraan komt. Zoals ik in onze eerste aflevering al heb gezegd, wil ik graag aan het einde van elke aflevering afsluiten met kijk, luister en leestips. Dus ik heb er weer een paar opgeschreven. Mijn eerste leestip is eigenlijk alle bronnen die ik heb genoemd, die ik heb gebruikt voor het voorbereiden van deze aflevering. Zie daarvoor de bronnenlijst. Vooral het literatuuronderzoek van Joy Wiltenburg is erg interessant. Daarnaast wil ik de podcast Napleiten aanraden aan iedereen voor wie er nog niet naar luistert. Geeft een inzichtje in het strafproces, het rechtsproces in Nederland werkt. En daarop aanvullend het Twitter-account van Chris Klomp, Real Twit Court, waarop hij live verslag doet vanuit de rechtbank. Heb jij nog tips?
Ja, ik luister zelf Het Parool, de Dagie podcast. Daar hebben ze het ook heel veel over het Nederlandse rechtssysteem. En wat wel en wat niet kan. Heel interessant als je daar iets meer over wil weten. Dit was onze aflevering over het genre True Crime. Vond je het nou leuk om naar ons te luisteren? Geef ons dan een goede rating in de podcast-app en laat een review achter. Of beveel ons aan je vrienden. Je kan ons ook volgen op social media. Wij zitten op Instagram, TikTok en Facebook. Meer informatie vind je in de show notes.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ja, daar moeten we wat beters op verzinnen.